Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Je hypothecaire lening herzien moet vanaf mei goedkoper worden. Banken zullen volgens een voorstel van minister Remanje dan vaak geen herbeleggingsvergoeding meer mogen aanrekenen. De Nationale Bank heeft vorig jaar een recordverlies van 3,4 miljard euro geboekt. De komende jaren lijken niet veel beter te worden, waardoor alle reserves zullen worden opgesoupeerd. En er is een wissel aan de top van kledingketen Bell & Bow. Vader Michel Delfos geeft zijn levenswerk door aan zijn oudste dochter Charlotte. Die vertelt hoe dat in zijn werk ging. Het is donderdag 28 maart. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Heel wat woningeigenaars hebben de voorbije jaren onderhandeld met hun bank over een beter tarief voor hun woonkrediet. Dat was vaak voordelig, omdat de rente zo fel was gedaald. Maar aan zo'n herfinanciering zijn ook extra kosten verbonden. De federaal minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne, heeft nu een voorstel klaar om die kosten te verlagen. De regering wil dat voorstel nog deze legislatuur, dus voor 9 juni, goedkeuren. Tijdcollega Pieter Suy, die volgt de bankensector en weet wat het voorstel precies inhoudt. Goedemorgen, Pieter.
Goedemorgen.
Wat moeten die klanten nu betalen, Pieter, als ze hun woonkrediet willen laten herfinancieren?
Ja, er zijn een aantal kosten waar je als klant dan rekening mee moet houden. De bekendste zijn wellicht de wederbeleggingsvergoeding. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de som, de interest die je nog moet betalen, maximum 3 maanden op het resterende bedrag van je lening. Daarna zijn er dan ook de dossierkosten die worden aangerekend. En in veel gevallen zal je nu bij een herfinanciering ook nog eens bij de notaris moeten langsgaan om je nieuwe krediet opnieuw te laten registreren bij de notaris.
Oké, dat bedrag kan op die manier dus al snel flink oplopen. Pieter, wat wil Dermagne nu veranderen?
Ja, wat Dermagne eigenlijk wil doen is een beetje het systeem veranderen van hoe dat een bank nu die herfinanciering regelt. Nu gebeurt dat eigenlijk vaak door middel van een nieuwe kredietovereenkomst. En daar zijn heel veel van die kosten aan verbonden. Dermagne wil ervoor zorgen dat dat niet meer gebeurt via een nieuwe kredietovereenkomst, maar gewoon een eenvoudige wijziging van de overeenkomst die je nu al had gesloten met je bank. En dat zou de kosten toch voor een flink stuk moeten drukken. Geldt dat voor alle herfinancieringen? Nee, dat is niet het geval. Wat er nu op tafel ligt, geldt eigenlijk voor de zogenaamde simpele herfinancieringen. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld de afbetaling van je rente tijdelijk wil opschorten, of het bedrag dat je geleend hebt wil aanpassen, dan zal er toch nog altijd een nieuwe kredietovereenkomst moeten worden gesloten en ga je dus wel die kosten moeten betalen.
Oké, duidelijk. Pieter, wanneer zou die aanpassing gebeuren?
Ja, bij het kabinet Dermagne maakt men zich sterk dat het vrij snel kan gebeuren. Over dit voorstel is er sowieso een politiek akkoord. Het is geen apart wetsvoorstel dat het hele parlementaire proces nog moet doorlopen. Het wordt gewoon als voorstel toegevoegd aan een zogenaamde wet diverse bepalingen. En die moet normaal gezien begin mei gestemd worden.
Dankjewel, Pieter.
Graag gedaan.
2.
Industriële bedrijven in ons land betalen 10-20% meer voor stroom dan in onze buurlanden. Blijkt uit een studie die besteld werd door Febeliec, de Federatie van de Grootverbruikers. Het is niet de stroom zelf die veel duurder wordt. Zowel in België, Duitsland als in Nederland kost 1 megawattuur zo'n 100 euro. De verschillen lopen vooral op als je de federale accijnzen en de Vlaamse of Waalse taksen meetelt. Voor basislastbedrijven, dat zijn bedrijven die continu produceren, liggen die belastingen 3-4 keer hoger dan in de buurlanden. Ook de transmissietarieven zijn dubbel zo hoog als in Duitsland en 3 keer zo hoog als in Frankrijk. Nederland heeft dit jaar een korting voor grootverbruikers afgeschaft en dat heeft daarvoor veel onrust gezorgd. De site van metaalverwerker Nissar bijvoorbeeld is zelfs stilgelegd omdat de productie niet meer rendabel zou zijn. Dat staat ook ons land te wachten volgens de grootverbruikers. Vanaf volgend jaar zullen de transmissiekosten in België nog verdubbelen omdat netbeheerder Elia zwaar moet investeren in het hoogspanningsnet. Volgens Febeliec hebben Belgische bedrijven daardoor een competitief nadeel tegenover de buurlanden, nog eens bovenop de handicap die heel Europa heeft tegenover de rest van de wereld. Er breekt een nieuw tijdperk aan voor de West-Vlaamse kledingwinkelketen Bell & Bow. CEO en vader Michel Delfos geeft zijn levenswerk door aan zijn oudste dochter, Charlotte.
Ja, kijk er naar uit. Ik ben ook iemand die graag uitdagingen aangaat, dus laat maar komen.
Bel & Bo is misschien minder bekend dan bijvoorbeeld JBC of Schoenen Tors, maar met 95 winkels en 77 miljoen euro omzet moet het bedrijf toch niet echt onderdoen. Charlotte Delfos kreeg de passie voor mode thuis met de paplepel binnen.
We gingen dan de zaterdag nog een keer toertje doen in het magazijn en dan ja, spelen met de rekken die daar staan. Of mee naar de winkel. Ja, we hebben ook zo een beetje de beroepsmisvorming van als iemand iets nieuws aan heeft, om er altijd aan te komen. Dat is ook van kleins af aan. Mijn papa deed dat ook altijd. Ik doe dat ook. We zijn modeliefhebbers in hart en nieren.
12 jaar geleden begon ze te werken bij Bel & Bo. Niet met de ambitie om ooit CEO te worden. Dat is doorheen de jaren organisch gegroeid. De familie Delfos heeft 4 kinderen die elk een kwart van het bedrijf in handen krijgen. De opvolging zorgt niet voor spanningen.
We zijn ook opgevoed met een heel open communicatie. Dat helpt heel sterk in de transitie. En we hebben ook begeleiding. Dus we zijn georganiseerd via een familieraad en we hebben daar externe begeleiding voor, waardoor dat die gesprekken eigenlijk wel goed lopen en dat we ook bepaalde topics kunnen aankaarten en daar open over babbelen. Het feit dat ik de fakkel overneem operationeel, zijn we ook al 2-3 jaar ook met mijn broer en mijn zussen en mijn ouders over aan het spreken. En is ook wel een beslissing waar iedereen achter staat, wat dat voor ons ook heel belangrijk is.
Na de corona- en inflatiecrisis wordt de belangrijkste taak van de nieuwe CEO om Bel & Bo winstgevender te maken. Maar Delfos kijkt ook naar de toekomst.
We gaan ook volop inzetten op digitalisering, zowel van onze interne processen als de beleving voor de klant toe. Maar het zal eerder ook een evolutie zijn. Het zijn inderdaad moeilijke tijden en denk dan ook dat stabiliteit en zekerheid zeer belangrijk zijn. En daar willen we zeker ook op inzetten.
4.
Voor hoeveel jaar moet Sam Bankman-Fried de cel in? Daarover beslist de rechtbank in de VS vandaag. De voormalige crypto-keizer heeft het geïmplodeerde platform FTX opgericht en riskeert nu 115 jaar cel.
Voorkennis.
Sam Bankman-Fried, of SBF, staat terecht voor een van de grootste financiële schandalen in de Amerikaanse geschiedenis. Eind vorig jaar werd hij als schuldig bevonden aan fraude, samenzwering en witwassen. Vandaag volgt dan de strafmaat. Met FTX richtte SBF een van de grootste cryptobeurzen ter wereld op. Van daaruit heeft hij miljarden aan klantentegoeden doorgesluist naar zijn eigen investeringsfonds. De openbare aanklagers eisen 40 tot 50 jaar cel. In principe riskeert hij zelfs 115 jaar, maar het zal waarschijnlijk maar een fractie daarvan worden. Al heeft hij zijn kansen op een milde straf wel kleiner gemaakt door te proberen om getuigen van het proces te beïnvloeden. Daartegenover staat dat hij veganistisch is en nooit een dier pijn zou doen, aldus zijn voormalige klasgenoten van de prestigieuze MIT-universiteit die hem blijven steunen. In de New Yorkse gevangenis, waar hij in voorhechtenis zit, zou het alvast krioelen van de ratten. Dat zal zelfs voor een dierenvriend wellicht een nachtmerrie blijven.
5.
De Nationale Bank heeft vorig jaar een recordverlies geboekt van 3,4 miljard euro. Dat is bijna 6 keer meer dan het jaar voordien. Heeft alles te maken met de hoge rente. Daar hebben andere nationale banken in Europa ook last van. Ondanks dat recordverlies krijgen de aandeelhouders wel een bruto dividend van 1,5 euro. Beleggerredacteur Wouter Vervenne geeft meer uitleg. Goedemorgen, Wouter.
Goedemorgen.
Dat recordverlies, Wouter, komt dus door de gestegen rente. Hoe zit dat precies?
Dat heeft alles te maken eigenlijk met het beleid van de Europese Centrale Bank. De Europese Centrale Bank heeft de jongste 2 jaar de rente sterk verhoogd. En dat heeft tot gevolg dat de centrale banken veel meer rente moeten betalen op het geld, de cashoverschotten die commerciële banken bij de centrale banken parkeren. Dus de rentelasten daardoor stijgen fors. De rentebaten die stijgen ook maar veel minder. En de rentebaten, dat is vooral de opbrengst van de obligatieportefeuilles van de centrale banken. Naarmate oude obligaties met een laag rendement worden vervangen door nieuwe obligaties met een wat hoger rendement, stijgen die rentebaten wel, maar tegen een veel trager tempo dan de rentelasten die dus het gevolg zijn van de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank.
En dan heb je dus dat, laten we zeggen, minder goede plaatje voor de Nationale Bank. Als we ook uitkijken naar de vooruitzichten, Wouter, voor de komende jaren, zijn die dan beter?
Nee. De Nationale Bank heeft gezegd dat zij de komende 5 jaar, dus in de periode 2024 tot en met 2028, een gecumuleerd verlies verwacht van 6,1 miljard euro. Nu, het grootste deel zal daarvan waarschijnlijk voor dit jaar zijn, dus 2024. Daarna zal dat verlies wat dalen. Maar ja, het zal wellicht tot 2029 duren, dus vooraleer de Nationale Bank opnieuw winst boekt.
Nou, dat is toch nog even, Wouter. Komt de Nationale Bank dan eigenlijk in de problemen? En wat betekent dat ook voor de aandeelhouders daar?
Voor de aandeelhouders is dat natuurlijk ja, slecht nieuws. Nu, ze krijgen toch nog een minimumdividend van €1,5, omdat er voorlopig nog voldoende reserves zijn. Maar door de verliezen die verwacht worden in de komende jaren, ja, zullen die reserves helemaal opgesoupeerd worden. En dus ja, wat de Nationale Bank de kapitaalpositie noemt, dat zal onder nul dalen. Mm-hmm. Maar ze voegt er meteen ook aan toe, ze beklemtoont, ja, dat is geen fundamenteel probleem. Een centrale bank kan blijven functioneren met een negatieve kapitaalpositie. Ja, onze werking komt daardoor niet in het gedrang.
Ja, zijn er dan toch geen gevolgen ook voor de schatkist, bijvoorbeeld, Wouter?
Ja, wel, ten eerste, de Belgische staat is aandeelhouder, bezit 50% van de aandelen. Dus net als de private aandeelhouder zal zij dus maar een klein dividend krijgen. En daarbovenop kreeg de staat in normale jaren, waar er winst was, ook het saldo van de winst. En dat ging over enkele honderden miljoenen per jaar. En dus dat valt nu weg dit jaar, maar zal ook ja, de komende jaren nog het geval zijn. Dus ja, voor de begroting is dat natuurlijk geen goed nieuws.
Dat helpt ook niet, inderdaad. Dankjewel, Wouter.
Graag gedaan.
Een derde van de Belgische vennootschappen heeft zijn statuten nog altijd niet aangepast aan de nieuwe wetgeving. De deadline was nogthans 3 maanden geleden. Ons land telt ruim 570.000 vennootschappen. Die hadden tot 31 december de tijd om hun statuten aan te passen, omdat de wetgeving is veranderd. Wie die administratieve klus nog niet geklaard heeft, krijgt geen boete. Maar vennootschappen kunnen dan geen eigen vermogen meer uitkeren aan de aandeelhouders. Het geld kan wel nog gebruikt worden voor de werking van de onderneming. Een ander probleem is dat bestuurders zonder statutenwijziging ook persoonlijk aansprakelijk zijn voor schade die dat aan de vennootschap zou kunnen toebrengen. Een jaar geleden was amper een derde van de vennootschappen in orde. Intussen zitten we aan 2/3. Daar is FEDNOT, de koepelorganisatie van notarissen, toch al tevreden mee. De meeste grote vennootschappen hebben hun statuten al aangepast. FEDNOT vermoedt dat de rest vooral slapende vennootschappen zijn of vennootschappen die ontbonden gaan worden. 7. Voilà, die diesel is in gang getrapt. Een geluid dat langzaam aan het uitsterven is. Bij de Zweedse autobouwer Volvo Cars is deze week de allerlaatste dieselwagen van de band gerold. Dinsdag heeft Volvo het dieseltijdperk definitief vaarwel gezegd. In de Zweedse fabriek in Torslanda is nog een laatste XC90 met dieselmotor afgewerkt. In de Gentse fabriek worden al sinds begin februari geen dieselwagens meer gemaakt. 5 jaar geleden reed de meerderheid van de auto's die Volvo verkocht nog op diesel. Herlaadbare auto's zijn op korte tijd veel populairder geworden. Vorig jaar was al bijna 60% van de auto's die Volvo in Europa verkocht volledig elektrisch of een plug-in hybride. Tegen 2030 wil de autobouwer ook geen benzinewagens meer maken, alleen nog volledig elektrische. De allerlaatste XC90 diesel van Volvo kan je trouwens niet kopen. Die belandt in een museum in de Zweedse stad Göteborg. Goed voor het milieu is het niet, maar die grommende motor, het is toch een fantastisch geluid. Voor iedereen een fijne dag en tot morgen.
Dit was De 7 met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.